Goedemorgen, gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden, luisteraars via de kerkradio. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Zwaag zal voorgaan. Ook een bijzonder welkom aan de jongeren uit Opperdoes. We hopen dat jullie ook met ons een gezegende dienst mogen meemaken. Dan heb ik nog een aantal mededelingen namens de kerkraad. Aankomende woensdag 21 september is er om 8 uur het bezinningsuurtje rondom de voorbereiding van het heilige avondmaal. Dan de collectes. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede is voor een kerkelijke kas. Met name dan de emeritekas. En bij de uitgang is die voor het bouwfonds. De schriftlezing in deze dienst is Genesis 41, vers 37 tot 45. En de tweede lezing is Genesis 41, vers 53 tot en met 57. Dan beginnen we deze dienst met het zingen van Psalm 10, vers 9. En namens de kerkenraad mag ik u al een gezegende dienst toewensen.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook het vierde vers, God zal mijn hoofd nu boven vijandsbende verhogen. Breng over mij al uw barmhartigheden, opdat ik leef, want al mijn verre genoegen, al mijn verlangen en ook al mijn vermaak is in uw wet alleen. Dat is het 39e vers van Psalm 119. Dat zingen we nadat we weer naar Gods geboden geluisterd hebben. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag, heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. En u zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is, tot zover Gods goede geboden. We lezen verder uit de Jozefs geschiedenis en nu Genesis 41, de verzen 37 tot en met 45 en 53 tot en met 57. Genesis 41 vanaf vers 37. Het opschrift luidt: Jozef wordt onderkoning. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao, en in de ogen van al zijn dienaren. En daarom zei de farao tegen zijn dienaren: zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef: aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Verder zei de farao tegen Jozef: zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En ze riepen voor hem uit: kniel. Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. De farao zei tegen Jozef: ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. De farao gaf Jozef de naam Zafnat-Paaneach en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. En dan vanaf vers 53 tot en met het einde van dit hoofdstuk. Toen eindigden de 7 jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest waren. En begonnen de 7 jaren van hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen alle Egyptenaren: ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Toen er honger in heel het land was, opende Jozef alle korenschuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in het land Egypte. Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef om koren te kopen, want de honger was in alle landen sterk. Tot zover. Wij willen samen in ons gebed de Heere dankzeggen voor het feit dat broeder en zuster P.A. van Kruistum Jochemsen van het Gelderse Benedeneind, dat zij op 14 september jongstleden de dag mochten gedenken samen met hun kinderen en kleinkinderen dat ze 50 jaar getrouwd waren. Regine van den Bos, die in het ziekenhuis was opgenomen, die is weer thuisgekomen en daar willen we de Heere ook samen voor danken. Wij willen voorbeden doen voor onze zuster Valkenburg-Westerink en ook voor de familie. Inderdaad, zoals al verwacht werd, is in de afgelopen week zoon en familielid Wim overleden na een hele ernstige ziekte en morgen zal de begrafenis plaatsvinden. Het is voor de familie zeer verdrietig, nu ze nog maar kort geleden ook man, vader en opa Johan Valkenburg naar zijn laatste rustplaats hebben moeten begeleiden. Wij willen ook voorbeden doen voor broeder R. Simons van de Balk, die dinsdag uit het ziekenhuis thuis kwam, maar donderdag opnieuw daarin werd opgenomen. En we willen ook voorbeden doen voor een broeder die met ons meeluistert in Canada. Het is door de moderne media mogelijk om diensten overal ter wereld mee te beleven, zoals u weet. En ja, ook in Canada zijn er mensen die naar onze kerkdiensten luisteren en nu is er een broeder, Martinus Ritsema is zijn naam, is een zwager ook van de familie van de Brink en hij is ernstig ziek, hij luistert altijd mee en er is gevraagd of er ook voor hem voorbeden kan worden gedaan. Zo willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met voorbeden. Toen we vanmorgen zo samen tot u kwamen, heren, hebben we onze afhankelijkheid van u beleden. Want dat is toch eigenlijk altijd weer opnieuw het begin van elke kerkdienst. Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen. En heren, nou zijn dat woorden die ons zo vertrouwd in de oren kunnen klinken, dat we eigenlijk niet meer beseffen wat de inhoud ervan is. Maar we willen vanmorgen belijden, opnieuw, met heel ons hart, dat zonder uw hulp en zonder uw zegen ons samen zijn vruchteloos zal zijn. Vorige week heeft u ons vanuit uw woord onderwezen, vanuit Matteüs 13. Het ging over die gelijkenis van dat zaad dat gezaaid wordt op de akker van de wereld. Maar dat zaad dat valt niet zomaar in goede aarde. Het kan op steenachtige grond vallen, het kan bij de weg vallen. Het kan ook door de dorens verstikt worden. En dan is het allemaal onvruchtbaar. Er komt geen groei. Maar alleen als het in die goede aarde valt, dan zal het vrucht dragen. Het ene 30, het andere 60 en het andere weer 100 valt. En toen hebt u er ons op gewezen, Heer, hoe belangrijk het is dat dat woord van u bij ons in goede aarde valt. En dat betekent dat we dat ook moeten beseffen en ons ook wat dat betreft er serieus open voor moeten stellen. Maar we bidden ook of u uw geest wilt geven die onze harten daar open voor zet. Die alle belemmeringen die er kunnen zijn wegneemt. En dat we vanmorgen mogen verstaan wat uw woord tot ons te zeggen heeft. Wat u zelf voor boodschap voor ons heeft. Wij zullen vanmorgen ook samen een begin mogen maken met de voorbereidingen voor de viering van het heilig avondmaal. Als u het geeft, zullen wij volgende week weer geroepen worden naar uw tafel. Maar wilt u geven dat we vanmorgen ook al een begin mogen maken met die voorbereidingen vanuit uw woord, vanuit de boodschap die we vanmorgen ontvangen. U kent ons hart. U weet van ons verlangen, maar u weet ook van alle verhinderingen. Wil uw geest in ruime mate uitzenden en dat we het vanmorgen weer mogen ervaren. U was zelf in ons midden. We willen samen uw grote naam dankzeggen, Heren, voor het feit dat Regina van den Bos, die van de week opgenomen was in het ziekenhuis, weer thuis is. Ze is behandeld. En u kent de omstandigheden van Regina. We dragen haar ook van harte aan u op. Blijf haar uw zegen geven in alle opzichten. We dragen ook haar ouders van harte aan u op en ook de familie die met haar meeleeft. Gedenk ze in uw gunst en genade, Heer. We zijn ook dankbaar dat onze broeder en zuster P.A. van Kruistum Jochemse van het Gelders Benedeneind herdenken mochten dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Een halve eeuw als man en vrouw. En ze hebben vele zegeningen uit uw hand ontvangen. Hun kinderen, hun kleinkinderen en zoveel meer. Maar u weet ook van de moeite en ook de lichamelijke moeite en ook bij onze zuster de psychische moeite. En daarom beleggen ze ook van harte bij u neer. In uw handen bevelen we ze aan. Heren, blijf ze omringen met uw liefdevolle gunst en dat ze het mogen ervaren dat u naar hen omziet en van hen afweet. We willen samen ook onze moeite en onze zorgen bij u neerleggen, Heren. En we denken allereerst aan onze zuster Valkenburg-Westerink en de familieleden. Die weer opnieuw met veel verdriet in de familiekring zijn geconfronteerd na het overlijden van zoon, broer en zwager Wim. Heren, wilt u troosten en nabij zijn en zeker als morgen de dag van de begrafenis er is, bijzonder nabij zijn. We dragen heel de familie en met het en bijzonder ook onze zuster, van harte aan u op. Wij willen voorbeden doen voor onze broeder Simons van de Balk, die uit het ziekenhuis thuis kwam, maar opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Het gaat niet zo met hem. U weet wat hij nodig heeft. U weet wat de zorgen en de moeiten zijn. Gedenk hem, Heren. Wil de behandelingen zegenen. En wil hem geestelijk nabij zijn. Troost en kracht bij u vandaan doen ervaren. We willen vanmorgen ook samen een voorbeden doen, Heren, voor een broeder die wij niet kennen, maar toch elke zondag ook met ons meeleeft. In Canada, onze broeder Martinez Ritsema, die ook ernstig ziek is. Heren, gedenkt u ook hem, ontfermt u zich ook over hem. En laat bij alle moeite die ook hij ervaart, hij mogen ervaren dat u naar hem omziet en dat u hem door uw woord bemoedigt en uitzicht geeft. U kent zijn situatie. Wees hem en allen die hem lief en dierbaar zijn, nabij en goed. En zo komen we samen tot u, Heere. Wij willen ook uw naam dankzeggen voor het feit dat onze zuster Gaasbeek Valkenburg weer thuis is. Ze is in de afgelopen week weer huiswaarts gekeerd na een verblijf in de revalidatie van de Engelenburg. En u kent ook haar omstandigheden, die ook niet zo gemakkelijk zijn. En de lichamelijke gezondheid laat nog veel te wensen over. Maar we dragen ook onze zuster Gaasbeek van harte aan u op. En ook onze broeder, gedenk ook hem. En zo zijn er velen in ons midden, Heren, die met zorg en moeite en verdriet in hun leven worden geconfronteerd. We dragen elkaar van harte aan u op. Uw zorg en uw nabijheid, die zijn dan voor ons het meest belangrijk. En zo komen we samen tot u, biddend om uw zegen, u dankend voor wat u gaf. Alleen in afhankelijkheid, alleen met het oog op hem die aan uw rechterhand als koning en als hoge priester voor ons bidt, de Heere Jezus Christus. Zie ons aan in hem. Amen. Psalm 9, wij zingen daar het tweede vers van, het tiende en ook het achttiende. En die versen die luiden als volgt, althans de beginregels. Ik zal in u, mijn God van vreugde, opspringen. En het tiende, hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellende vertrouwen, omdat u nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vlucht. En het 18e vers, nooddruftigen vergeet God niet. Lees nu met elkaar het eerste stuk van het formulier dat opgesteld is met het oog op de viering van het heilig avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instellingen van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. En daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. In de eerste plaats laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonden heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en de smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. In de tweede plaats laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als een eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid had volbracht. En in de derde plaats dat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. En allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. En zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet voelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren zich te onthouden. En we verkondigen hun dat ze geen deel aan het Rijk van Christus hebben. Dit betreft allen die afgoden dienen, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in de kerk en in de maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en van deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft bestemd, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder zal worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat we midden in de dood liggen. En we erkennen dat we nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En dat we ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dagelijkse strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Maar ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over deze gebreken. En dat we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zullen we er toch ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het formulier. We gaan vanmorgen weer luisteren naar de geschiedenis van Jozef. En nu is het uitgangspunt, hoofdstuk 41, het 55ste vers. En dat lees ik nog eens een keertje voor. Toen heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen de Egyptenaren: ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. En als we naar deze geschiedenis hebben geluisterd, dan zingen we met elkaar uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. De weg, gemeente, die Jozef moest gaan, is niet makkelijk geweest. Veracht werd hij door zijn broers en op een gegeven moment zelfs verkocht als een slaaf. Het zal je allemaal maar overkomen. En ook daar in Egypte is het allemaal niet zo makkelijk geweest, hè? Want hij moet dienen in het huis van die Potifar en hij krijgt te maken met die vrouw van Potifar die hem vals beschuldigt. En zo komt hij in de gevangenis terecht, onschuldig. En in die gevangenis, ach, we hebben daar ook met elkaar over nagedacht, dan heb je die geschiedenis nog van die schenker en die bakker. En die schenker die dan eigenlijk helemaal niet meer aan Jozef wil denken. En zo blijft hij maar, Jozef, in de gevangenis, jaar in, jaar uit. En toch, Jozef die wist het, hè. Midden in al die ellende daar in Egypte, hij wist het. Er komt een tijd dat het anders wordt. En waarom wist hij dat nou zo zeker? Omdat hij vertrouwen had op de beloften van de Heer. En nou had de Heer die beloften ook wel heel persoonlijk aan hem gegeven. En door die dromen, je weet wel, die dromen aan het begin van de Jozefsgeschiedenis. Maar toch, hij hield zich vast aan de beloften van de Heer. Wat er ook gaat gebeuren, hoe bijzonder moeilijk mijn leven ook verloopt. Als de Heere zegt, je zult verhoogd worden en het gaat goed komen, dan zal het goed komen. Wanneer, dat weet ik niet. Maar één ding is voor mij, zo wist Jozef helder en klaar. Er zal nooit een belofte van de Heere onvervuld blijven. En dat heeft hem altijd op de been gehouden. Dat heeft hem kracht gegeven. En wat lees je nou vanmorgen hier in het laatste stuk van Genesis 41? God heeft zijn belofte inderdaad in Jozefs leven vervuld. Jozef, hij wordt verhoogd. Hij wordt onderkoning van Egypte. Een hogere positie is gewoonweg niet te krijgen. Onderkoning, jongens en meisjes, moet je eens indenken. Hè? Onderkoning. En op die belangrijke post krijgt hij ook een hele belangrijke opdracht. Voorbereidingen mag hij treffen voor de magere jaren. Korenschuren mag hij laten bouwen om de meeropbrengst in de goede jaren op te slaan. En als de jaren van de hongersnood inderdaad zijn aangebroken, dan zegt die farao ook tegen alle mensen die met de honger in hun lijf naar hem toekomen, dan zegt die farao ook tegen al die hongerige mensen, ga naar Jozef. Bij hem is brood. Daar moet je het nou zoeken. Je kunt het nergens vinden, maar bij Jozef word je gevoed. Nou, ik dacht, daar ligt heel wat onderwijs in. En zeker ook als we ons willen voorbereiden, althans een begin ermee willen maken op de viering van het avondmaal, dan kun je hier in deze geschiedenis nog wel het een en ander leren. Ik heb als thema gekozen, koren kopen bij Jozef. Koren kopen bij Jozef. Ja, je ziet Jozef hier in deze geschiedenis nu staan voor de troon van de farao. Netjes aangekleed, zie je dat, hè? Mooi geschoren en geknipt, een mooi kleed aan, een mooie mantel aan. Maar Jozef is nog wel een gevangene. Jozef heeft net de dromen uitgelegd die de farao gekregen heeft over die koeien, weet je wel, en over die aren. En Jozef heeft er heel nadrukkelijk op gewezen, er zullen goede jaren komen, maar daarna zullen de minder goede, de magere jaren aanbreken. En Jozef heeft het bij de uitleg ook niet gelaten, maar heeft tegen de farao gezegd, farao, als de dingen nu zo gaan, en ze zullen zo gaan, want God heeft het mij geopenbaard, dan moet je nu al voorbereidingen treffen. Voorbereidingen in de goede tijd voor de minder goede. En ik geef u het welgemeende advies. Stelt u opzichters aan die het vijfde deel van de opbrengst straks gaan opslaan. Dan hebt u in de magere jaren genoeg koren om uit te delen of te verkopen aan uw volk. En dan blijkt de farao zo onder de indruk te zijn van de woorden van Jozef, dat hij tegen zijn raadgevers zegt, zouden wij nou ooit iemand kunnen vinden als deze man? In deze man, in wie de geest van God woont. En als je dat nou zo leest, gemeente, dan zeg je, wat is dat toch opmerkelijk, hè? Dat die heidense farao de geest van God heeft opgemerkt in Jozef. Hè? Dat hij dat ook zo naar voren brengt. Hè? En dan vraag je bij jezelf af, wat heeft hij nou in Jozef opgemerkt? Waarvan hij overtuigd is, dat kan alleen maar de geest van God hem hebben gegeven. Nou, ja, dat hij dromen uit kon leggen. Dat hij wijs was. Die wijzen van Egypte, die konden dat niet. Die konden wel het een en ander, maar die konden deze dromen echt niet uitleggen. Ze stonden met een mond vol tanden, zoals we dat dan zeggen. Maar Jozef blijkt niet alleen wijs, maar Jozef blijkt ook heel verstandig. Want Jozef zegt, als u nou dit allemaal weet, farao, dan zou ik u aanraden om. En dan geeft hij die verstandige raad om je voor te bereiden, wat ik net al zei. En het derde wat deze farao heeft mogen opmerken bij Jozef, dat is een stuk liefdevolle betrokkenheid. Kijk, Jozef had ook kunnen zeggen, ik sta hier als gevangen en ik heb hier in Egypte al het een en ander meegemaakt. En nou gaat dit gebeuren. Nou, eigenlijk dat hij bij zichzelf dacht, net goed dat er straks magere jaren aanbreken. Zullen ze het hier ook eens een keer gaan merken wat het is. Dat het leven niet allemaal zo makkelijk gaat. Maar Jozef geeft advies. Jozef is hartelijk betrokken. Hij is niet bitter, maar betrokken. Zelfs bij de Egyptenaren. En daarin komt de geest van God zo duidelijk naar voren. De wijsheid en het verstand, de verstandigheid en ook de liefdevolle betrokkenheid. Die drie eigenschappen, die heeft de farao terecht opgemerkt als eigenschappen van de Heilige Geest. En nou ja, dan heb je eigenlijk denk ik vanmorgen de eerste toepassing al wel duidelijk, hè, want zou dat ook voor ons van vandaag niet van geweldig belang zijn, hè? Dat mensen van buiten, dat ze ook het een en ander in ons kunnen ontdekken. En dat ze geen dingen ontdekken waarvan je zegt, daar zijn wij niet blij mee. Dat ze geen dingen ontdekken op grond waarvan ze zeggen, moet je die kerkmensen nou eens even zien. Maar wat zou het dan heerlijk zijn als die mensen van buiten, als ze naar ons doen en laten kijken, dat ze dan ook zeggen van ja. En toch kun je zien, die mensen die hebben iets van de geest van God in hun leven. Kijk eens hoe of ze zijn, hoe ze zich opstellen, hoe of ze anders zijn dan wat je in deze wereld meemaakt. He, wat is dat van groot belang, denk ik. He, dat de buitenwacht het kan merken. Er is toch iets van de geest van God wat doorstraalt in hun doen en in hun laten. He, we hebben het over evangelisatie vaak, en dat is bijzonder belangrijk, maar dit is het geëigende evangelisatiemiddel in 2016. Mensen in wie de geest van God woont en die dat in de praktijk van hun leven ook laten merken en door laten werken. Farao, zeer onder de indruk van Jozef. Hij neemt een heel vergaand besluit. Jozef, de Hebreeuwse gevangene. En ook nog maar een hele jonge man. Hij is op dat moment nog maar een jaar of 30 oud. Deze jonge man en deze allochtoon, om zo maar te zeggen, wordt door de farao nu in de hoogste positie gezet die maar mogelijk is. Hij maakt hem onderkoop. He, en dat is heel opmerkelijk. Hij maakt hem niet, om zo maar te zeggen, directeur voor zaken die met de voedselvoorziening te maken hebben. Directeur-generaal van een of ander ministerie voor voedselveiligheid en voedselvoorziening. Maar hij maakt hem onderkoning. He, en dat moet je niet te licht achten. Dat is een enorme positie in dat heidense land, in die geweldige samenleving die daar toen ook aanwezig was. Egypte was niet niks. Vol met wijsheid en kunstschatten en rijkdommen. En farao heeft een enorme positie. En hij zegt tegen Jozef, en jij wordt nou onderkoning. Jij wordt nou de tweede man. En hij neemt de ring van zijn hand en schuift die aan de hand van deze Jozef. En laat hem ook koninklijke kleren aantrekken. En hij hangt een gouden ketting om zijn hals. Zie hem nou staan. Jozef, gisteren zat hij nog in die kerker, vuil, bedompt, donker, maar nou staat hij daar met die gouden ketting en met die ring aan zijn vinger en met die prachtige koninklijke mantel om zijn schouders. En zie hem daar nou staan, hij staat nu niet meer voor farao. Maar hij staat nu naast de farao. Farao hier en Jozef daar. Zie je het? Onderkoning. Van gevangene tot onderkoning. Kun je een grotere overgang bedenken? Na vernedering is nu de verhoging aangebroken. Na het lijden deelt deze Jozef nu vanaf vandaag in die geweldige heerlijkheid. En dan is het de heerlijkheid inderdaad van Egypte. Maar dat was toen ook wel een geweldig grote heerlijkheid. En vanaf vandaag rijdt hij nou op de tweede wagen. De tweede wagen die de farao bezit. De farao voorop, ja dat blijft zo. Maar meteen erachteraan Jozef. En de knechten, de lakeien, die lopen voor de wagen uit. En ze roepen de mensen toe, waar Jozef ook maar komt. Jullie moeten knielen, kniel, want de onderkoning verschijnt. Hè? En zo, vanaf dat moment, is Jozef de tweede man in Egypte verhoogd. En je leest hier, gemeente, dat Farao hem dan ook een nieuwe naam geeft. En wat is dan die nieuwe naam? Hij zegt, je bent Safnat-Paaneach. Wat betekent dat? Dat betekent, jij bent nou de behouder van het leven. Dat is een prachtige naam natuurlijk. Hè? In jou komt nou het leven naar voren. En jij zorgt er nou voor dat we verder kunnen. Zonder jou was het allemaal slecht afgelopen. Maar jij zorgt voor behoud. Behouder van het leven. Zafnat, Paaneach. Een schitterende naam waarvan de farao misschien de diepte toen ook helemaal nog niet beseft heeft. Hè? Maar wij weten het wel, dat dit inderdaad een geweldig diepe naam is. Behouder van het leven. En zo wordt Jozef verhoogd. Aan wie doet Jozef je nou vanmorgen denken? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, aan de Heere Jezus, hè. De Heere Jezus die ook van lijden tot heerlijkheid ging. Van vernedering naar verhoging. De Heere Jezus, zijn hele leven op deze wereld is lijden geweest. Veracht door zijn broers. Verstoten door zijn volksgenoten. Hij ging rond en verkondigde de boodschap van zijn hemelse vader. Maar er waren weinig mensen die eraan gehoor gaven. Hij onderstreepte zijn woorden met wonderen. Wekte veel belangstelling, maar of dat nou veel geloof heeft gewekt, dat is maar heel erg de vraag. Het verzet werd eigenlijk maar steeds groter. En tenslotte werd Jezus gevangen genomen. Hij werd onschuldig veroordeeld. Hij werd bespot en geslagen en gehangen aan het kruis. En daar is hij gestorven, te midden van de misdadigers. Zijn vernedering, die ging nog veel dieper en verder dan die van Jozef. Zijn vernedering ging tot in de dood. Onschuldig tot in de dood vernederd. De meerdere Jozef. Maar ook voor de Heere Jezus is het moment aangebroken waarop de vernedering is veranderd in verhoging. En dat is toch geweest? Ja, wanneer is dat geweest, jongens en meisjes? Kun je dat zeggen? Ja, natuurlijk kun je het zeggen, hè. Op de paasmorgen, hè, toen het graf openging en de dood overwonnen was en de Heere Jezus opstond, de levende Heere. En zijn discipelen hebben hem gezien en ontmoet en veel mensen hebben hem ontmoet. Ze hebben met hem gesproken, hebben onderwijs van hem gehad. Ze hebben het ervan getuigd. Wij hebben de levende Heere Jezus mogen zien met onze eigen ogen. Verhoogd. En toen even later is de Heere nog meer verhoogd. Toen is hij verhoogd. Dat hij naar de hemel ging en waar hij nu ook is. En hij is daar als de hoge priester. Hij is daar als de koning. En hij bidt voor ons en hij zegent ons. En wat een geweldige rijkdom. Een koning en een hoge priester in de hemel. En zijn verhoging is nog niet helemaal volkomen. Nog niet af. Want als het moment dat daarvoor bepaald is aangebroken is, komt de Heere Jezus terug op de wolken van de hemel. Wat zal dat een moment wezen? Wat zal dat een geweldig moment zijn, hè? Alle knie, zegt de Bijbel, zal zich voor hem gaan neerbuigen. En dat betekent ook dat mensen die niet voor hem gebogen hebben in hun leven het dan zullen moeten doen. Maar dan is er helaas geen genade meer te vinden. En dat is een verschrikkelijke werkelijkheid. Maar allen die hem lief gehad hebben, die zullen dan ook hem mogen zien en ontmoeten en zeggen, Heere, daar bent u. En de Heere zal zeggen, ik zal je doen delen in mijn volkomen behoud en genade. En het nieuwe zal volkomen aanbreken, de nieuwe schepping waarop gerechtigheid woont, zegt de Bijbel. Nou, Je kijkt vanmorgen naar Jozef. Je ziet hoe hij vernederd is, maar dat hij nou verhoogd wordt. En het is eigenlijk zomaar gebeurd. Hè? Gisteren nog in de gevangenis en vandaag staat hij naast de farao. En buigen alle mensen zich voor hem neer. Zo zal het ook zijn met de Heere Jezus. En zo is het ook gegaan met de Heere Jezus. Hè? Vandaag aan het kruis en morgen opgestaan. En zo is het ook vandaag. Nu nog veracht in deze wereld door velen. Ik hoop niet door ons, niet door jou. Maar straks zal alle knie zich voor hem buigen en allen zullen erkennen. Hij is koning. Hij is die regeert. Jezus Christus, verhoogd boven alle namen. En toch is er ook weer een heel groot verschil tussen Jozef en de Heere Jezus. En als je zegt, en wat is dat nou? Moet je eens over nadenken. Wat zou nou het verschil zijn tussen Jozef en Jezus? Jozef is alles overkomen. Hij kon er niks aan doen. Hij moest het gewoon meemaken. Hij moest erin en hij moest erdoor. Maar de Heere Jezus heeft alles vrijwillig op zich genomen. Ook de vernedering. Ook dat hij mens werd en naar de wereld kwam, heeft hij vrijwillig gekozen. En al die ellende en al dat bittere lijden heeft er vrijwillig voor gekozen. En nog een groot verschil is, en dat had je natuurlijk al wel helder, dat Jozefs lijden en heerlijkheid voor hemzelf was. Maar de Heere Jezus heeft geleden voor de zonde van allen die in hem geloven. En Jozef is verhoogd voor zichzelf. Maar Jezus is niet alleen voor zichzelf verhoogd, maar ook voor allen die van hem hun zaligheid verwachten. En zo zie je, nog groter heerlijkheid en verhoging heeft hij. Jozef, het was al geweldig. Maar als je naar de Heere Jezus kijkt, dan zeg je, het is nog heerlijker geweest en het zal nog heerlijker gaan worden. Jozef verhoogd. En ik zei al, gemeente, op die hoge positie krijgt hij meteen ook een hele belangrijke opdracht. Hij moet nu zorgen voor koren. En dan blijkt dat Jozef zich met alle kracht voor deze taak inzet. 7 vette jaren breken inderdaad aan en het land brengt geweldig veel op, zo staat er. En Jozef laat overal koren schuren, ook bouwen, geweldige. En hij laat zoveel koren opslaan als het zand van de zee staat. Prachtig. En ja, dan breken de 7 magere jaren aan. Aanvankelijk is er ook in Egypte nog genoeg te eten. Maar ja, de voorraden raken al heel gauw op. En dan breekt ook in Egypte de hongersnood uit. En ja, dat moet verschrikkelijk zijn. Ik denk dat wij nooit hongersnood hebben meegemaakt. Tenminste, ik weet het niet. Maar dat hebben wij niet meegemaakt. Maar als je erin verplaatst, dan moet je zeggen, wat moet dat verschrikkelijk zijn. De honger in je lichaam, dat is verschrikkelijk. Je kan jezelf niet voeden, je kan je kinderen niet voeden. En de mensen komen bij de farao. Wat moeten we doen? Waar is brood? Geef ons brood. En wat is dan het advies van deze farao? Ga naar Jozef. Je moet bij hem wezen. Je kan het bij mij niet zoeken. Ik ben wel een hoge vorst, maar ik kan je geen brood geven. Maar ga naar Jozef. Bij hem kun je brood halen. Bij hem is koren te koop. Ga naar Jozef en dan lees je, en dat is een prachtig gedeelte vind ik, dat hij zijn korenschuren opent en in gedachten zie je het allemaal voor je. Hè? In deze plaats en in die plaats, overal waar de schuren gebouwd zijn en ze worden ontsloten. De sleutels worden door Jozef aan al die mensen gegeven. Hier heb je de sleutel, ga die deuren maar openzetten. En zo gaat de verkoop beginnen en de mensen stromen toe. Niet alleen de mensen van Egypte, ook de mensen van de andere landen. Ze komen naar de korenschuren van Jozef, want bij Jozef is koren te koop. Jozef zorgt voor brood. En Jozef neemt de honger weg. En dan moesten de mensen er wel voor betalen natuurlijk. Hè? Er staat helemaal niks over geschreven, dus ik moet voorzichtig zijn. Maar denk eens met me mee. Ik denk dat koren toen best wel prijzig geweest is. Hè? Want als je een grote vraag hebt en het aanbod is verhoudingsgewijs klein, dan gaan de prijzen natuurlijk stijgen. Dat weet iedereen. Hè? En ik denk ook dat de investeringen voor die korenscheuren, ja, die moesten er ook uit. Hè? Dus ik denk dat het koren best wel heel kostbaar is geweest. Maar goed, je leest er niet van. Dat is ook eerlijk toegegeven. Maar ondanks alles is er wel genoeg. Meer dan genoeg koren. Er is een voorraad voor allen die behoeftig zijn. Er is geen enkel gebrek meer, hoewel de hongersnood heerst. Maar daar bij de korenschuren van Jozef, daar kun je nou terecht en daar kun je nou je mee voeden. En niemand die honger heeft en aanklopt bij de schuren van Jozef, gaat met lege handen weer naar huis. En kijk, en daar kun je nou vanmorgen de lijnen mee doortrekken met dat gegeven. Hè? Dan kijken wij natuurlijk naar de meerdere Jozef vanmorgen, hè? De Heere Jezus. En dan mogen we tegen elkaar zeggen vanmorgen, hè, dat ook de Heere Jezus voor volle koren schuren gezorgd heeft. En dat er in zijn schuren koren ligt dat nog veel belangrijker is dan al het voedsel van deze wereld. Want in zijn schuren ligt koren dat werkelijk je hart vervult en dat je geestelijke honger wegneemt. En dat is nou het koren van zijn genade. Dat is nou het koren van het eeuwige leven. En dat koren dat groeit nergens op deze wereld. En je kan van deze wereld alles tot je nemen. Maar je zult deze zaken, vergeving en eeuwig leven, zul je nooit kunnen gaan eten en tot je nemen. Want het is het koren dat alleen maar is gegroeid op de akker van Jezus' eigen leven. Hij heeft het verzameld in de weg van kruis en van opstanding. Dat is de werkelijkheid. En als dan bij ons de vraag opkomt, en ik hoop dat die vraag al meerdere keren opgekomen is. En anders, misschien dat in je leven voor de eerste keer mag gebeuren. Waar is nou brood voor mijn ziel? Dan is de boodschap van de farao van morgen aan de Egyptenaren ook de boodschap aan ons van vandaag. Ga naar Jozef. Naar de Heere Jezus. Naar die volle koren schuren die er zijn op grond van zijn volbrachte werk. En als je bij hem koren komt kopen, gemeente, dan zul je ontdekken dat je koren kunt kopen op een hele wonderlijke manier. Want dan wil je gaan betalen en dan wil je zeggen, nou wil ik wat terug doen. Maar dan zegt de Heere, alles volbracht, alles betaald. Het koren van de meerdere Jozef wordt gekocht zonder prijs en zonder geld. Het wordt gratis geschonken, het wordt voor niets ontvangen. En dat is tot een geweldige verwondering. Moet je eens indenken. En daarom de boodschap van vanmorgen is aan de ene kant een geweldig rijke boodschap. Er zijn volle korenschuren bij Jozef. Er is genade en er is eeuwig leven bij de meerdere Jozef, de Heere Jezus Christus. Maar dan is natuurlijk wel de vraag of er bij ons honger is. Hè? Want als je nou volop nog aan het eten bent van het koren van deze wereld en het voedsel wat hier beneden allemaal wordt opgediend. En dat je hart het daarmee kan uithouden, nou, dan heb je helemaal geen belang bij het koren van Jozef. Maar dan moet je je wel afvragen hoe het nou straks moet als je voor de Heere verschijnt. Als je leven eindigt, en dat kan maar zo, hoe moet het dan als je niet dat koren van Jozef hebt leren eten? Maar als er in je leven gelukkig toch die ontdekking gekomen is, er is niets van beneden dat mijn ziel kan vervullen en er is niets wat ik ook kan toevoegen. En zo is er in je leven ook een stuk geestelijke honger naar de gerechtigheid ontstaan. Ja, dan is deze boodschap van vanmorgen zo'n geweldig bemoedigende en zo'n geweldig bevrijdende. Er zijn volle korenschuren bij de meerdere Jozef. He, en ik mag met al mijn lek en al mijn gebrek, mijn zonden en gebreken, mag ik tot hem de toevlucht nemen. En ik mag koren kopen bij deze Jozef. En ik mag het bij hem ook ontdekken dat het wordt gegeven tot mijn grote verwondering. Jozef verkocht voor geld. De meerdere Jozef geeft alles weg. Ja, zegt er iemand vanmorgen, maar weet je wat nou het probleem is? Nou kunnen die korenschuren wel vol wezen en daar wil ik ook eigenlijk niet aankomen, want ik denk dat dat ook wel waar is. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben daar hongerig naar. Wat zou ik nou graag de vrijmoedigheid krijgen, hè, om naar die korenschuren te komen, om naar dat avondmaal te komen, om nou dat koren daar te kopen en ook die verwondering in mijn leven te ontdekken dat de Heere alles geeft. Maar weet je waar ik nou zo mee zit? Heb je mijn kleding wel eens gezien? Mijn kleding zit vol vlekken en vol gaten. En er zijn zoveel zonden en gebreken en zwakheden in mijn leven. En dan kan ik toch niet naar die korenschuren komen. Dan kan ik toch die koning niet onder ogen komen. Ik moet toch eigenlijk betere kleding hebben. Ik moet mij opknappen en ik weet niet hoe het moet. Mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, als dit het dilemma is waar je op dit moment mee worstelt, dan kan je twee dingen doen. Je kan wachten tot je betere kleding hebt. Je kan wachten tot je betere kleding hebt, voordat je je naar de korenschuren van deze Jozef begeeft. Je kan wachten tot je, om zo te zeggen, een beter geestelijk mens bent. En dat je geestelijke leven op een hoger niveau is dan nu. En dat je minder zonden en zwakheden hebt dan nu. Daar kun je op wachten en dan zeggen, nou en dan zal ik gaan. Maar wanneer zul je dan gaan? Want ik ben bang dat je geen betere kleding zult gaan dragen. Of ik ben niet bang, ik weet het wel zeker. Je gaat geen betere kleding dragen. Je blijft een mens met zonden en gebreken en met zwakheden. Echt waar, daar kom je nou niet bovenuit. Zo erg is het nou met ons. Je kunt twee dingen doen. Je kunt wachten tot je betere kleding hebt en dan naar de korenschuren gaan. Maar je kunt ook met je vuile kleren aan naar de korenschuren komen en de honger van je hart gaan volgen en zeggen, Heere, alleen bij u is genade. En alleen u kunt mijn ziel vervullen en alleen bij u is gerechtigheid. En waar zal ik het nou anders zoeken dan bij u alleen? En als je nou je hongerige hart mag volgen en als je nou niet meer buiten dat koren kunt en je komt dan met neergeslagen ogen bij die korenschuren aan, want je weet het, mijn kleding, het kan zo eigenlijk niet. Maar dan, tot je verwondering, ontdek je daar die vriendelijke ogen en die liefdevolle uitstraling van Christus. En die zegt, ik ben het, die hongerige voet. En die ze mildelijk voelt. Zodat je eigenlijk niet weet wat je overkomt en je eigenlijk alleen maar stil verwonderd bent. Heere, bent u het? Die zondaren voet? Ja. Die zondaren mildelijk voet, zodat ze weer verder kunnen, zodat er weer perspectief komt, zodat er weer verwachting komt, zodat er weer toewijding ontstaat in hun leven. En daarom vanmorgen de boodschap van die farao aan de Egyptenaars. Ook heel eenvoudig. De boodschap aan ons van vandaag. Ga naar Jozef. Naar de korenschuren die vol zijn. En leer kopen zonder prijs en zonder geld. Amen. Oh. Laten we samen danken en bidden. Jozef verhoogd van gevangene naar onderkoning. Wat een verandering in zijn leven. U had het al toegezegd, u had het al beloofd. Het heeft jaren geduurd. Er ging veel bitterheid en moeite aan vooraf. Maar uw beloften worden altijd vervuld. En daar is Jozef ook achtergekomen. En Jozef heeft schuren mogen bouwen. En de schuren werden geopend toen de jaren van hongersnood aanbraken. En zelfs de farao was ervan overtuigd. Er is geen brood te halen dan alleen bij Jozef. En we hebben zo de lijnen mogen doortrekken vanmorgen, Heere, naar u. O Heere Jezus Christus, u bent ook verhoogd. En u hebt ook voor volle koren schuren gezorgd. Schuren vol genade en ontferming. Schuren waarin dat eeuwige leven te ontvangen is. Dat nergens anders op deze wereld te krijgen valt. En u bent het die dat koren verkoopt zonder prijs en zonder geld. Heere, wilt u geven dat we volgende week dat wonder weer mogen beleven. U weet hoe het met ons is en dat we vaak op onze kleding zien en zeggen, ach, het is vol met vlekken en vol met gaten. Maar dat we de honger dan ook in ons hart mogen volgen naar u. En het bij u mogen zoeken en het bij u mogen vinden. We danken u, Heere, dat we zo vanmorgen ook elkaar weer mochten ontmoeten rondom uw woord. En wil ons ook vanmiddag weer opnieuw voeden met het voedsel van uw woord. Want dat is toch het middel, zo hebben we dat vorige week ook van u ontvangen, waardoor u groei in het geestelijke leven wilt geven. Wil ons alles vergeven wat niet was naar uw heilige wil. En ziet u ons aan in hem, die nu aan uw rechterhand is, die straks zal komen op de wolken van de hemel, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 68 en daarvan het 17e vers, de slotpsalm van deze dienst. Het is Israëls God die krachten geeft en van wie het volk zijn sterkte heeft. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen. Amen.